Goedemorgen. Ik zou het willen hebben over, het is iets heel algemeens, maar tegelijk is het heel belangrijk om verschillende redenen. Het is over wat is nou religie en in hoeverre is wat wij doen hier ook religie. Daar is, ik weet niet of u dat weet, daar is heel dikwijls discussie over geweest. Er is een prachtig boek over boeddhisme van een Nederlandse hoogleraar uit Nijmegen, Paul van Velde. En daar gaat het er precies om hoeveel tendensen in het Westen er zijn waar zen overgenomen wordt of mindfulness, om de nadruk erop te leggen dat het geen religie is. En er wordt tegelijk duidelijk gemaakt dat de Oosterse zen, Masao Abe, Hisamatsu, allemaal juist benadrukken dat het wel religie is. Zelfs met de vraag, waarom mag dit geen religie zijn? Wat is er tegen dat het religie is? Het gaat dus over de vraag, wat is de kern van religie? Of in de ruimste zin van het woord, wat is een religiositeit die eigenlijk een beetje religieus gekleurd is, maar het eigenlijk niet is. Wat is de betekenis van bijzondere ervaringen? Bijzondere ervaringen. U kent allemaal het begrip Satori in de Zen ook. Dat kan bij mensen gaan spoken. Ik heb het in het verleden meegemaakt dat mensen aan elkaar vroegen, en dat kwam ik dan toch te weten, heb jij het al gehad? Wat bedoel je? Satori? Nee, nog niet, maar ik heb gehoord dat die en die het al gehad heeft. En dat soort dingen. Ja, daar zit het hem niet in. Ik herinner me wat ooit een oude Japanse leraar een keer zei tegen iemand die vertelde, ik heb 3 grote diepe Satori-ervaringen gehad. Dan zei hij, ik zou niet ongerust zijn, ik kan best nog goed met u komen. Dat relativeert het tegelijk heel erg. Ja, en ik weet ook dat een ander een keer tegen Masao Abe zei van, I want to know what is Satori. En toen zei hij, you are interested in Satori. Yes, I see. You have a very big problem. Punt. Daar kon je het mee doen. En het is dus eigenlijk iets waar je niet over moet praten. Het is duidelijk genoeg als het er is. En het is allemaal wat wij erover denken een verkeerd plaatje. Laat ik het voor mijzelf, dat ik een beetje dichter bij mezelf houden, of überhaupt, als je in het leven staat met heel weinig vertrouwen in jezelf, dat geldt voor mij bijvoorbeeld, dat is vanaf vroeger geweest, heel weinig vertrouwen in mezelf, in het bestaan, in mijn daden, in mijn innerlijk, weinig vertrouwen in God, want die kon van alles met je doen, en dat was niet zo best. Angst. En dat is ooit, dat is verdwenen. Hoe is dat nou een bijzondere blikseminslag? Nee, helemaal niet. Het is ineens opgelost, verdwenen. Het was er niet meer. Die stolp waarin ik gevangen zat, is weg. Zoiets. Bijna heel simpel. Letterlijk zoals Hisamatsu een keer zegt, het lijkt zo esoterisch, maar waar het om gaat, is eigenlijk onze authentieke staat. Zo zijn wij ten diepste al. Alleen, er moet wat franje aan de buitenkant weggewerkt worden. Het moet even in de wasmachine of zo. Maar geen plaatjes maken. En uitgerekend, mijn eigen hoogleraar Fortman, die een standaardwerk in 2 delen schrijft over religieuze ervaring. Wat is religieuze ervaring? Want hij wil het namelijk losmaken van, laat ik zeggen, dat geloof iets wordt wat een kerk leert of wat in boeken staat en wat van buiten afkomt of wat een godsdienstleraar vertelt of de paus. Juist hij legt er de nadruk op dat het iets is wat in onszelf is. Noem het maar de boeddhanatuur of de Heilige Geest, maar met een vanzelfsprekendheid en een openheid. En juist hij waarschuwt tegen de vele vormen van hij noemt het letterlijk zo, doorbraken van inhouden van het onbewuste. Hè? Mooie specifieke ervaringen of gevoelens. Hè? Die wij dan verslijten voor, dit is een echte religieuze ervaring. Kijk daarmee uit. Juist hij waarschuwt daartegen. En mijn eigen leraar, idem dito. Te Ching, idem dito. Ik zou daar een paar dingen meer over willen zeggen nog. Fortman, ik heb dat alles verteld, die zo juist van het oosten leert dat wij gevangen zijn, ook in het christendom, in dualistisch denken. Goed en kwaad, God en schepping, ziel en lichaam, geest en stof, hemel en hel, engel en duivel. Noemt in dat rijtje ook en in zijn werken ook de kloof tussen profaan en sacraal. Het sacrale kan een gevaarlijk begrip worden. Er zijn prachtige boeken over van Rudolf Otto, Das Heilige. Maar tegelijk kan het mensen ook bevangen. Daar zal ik dus een paar dingen meer over vertellen. Je hoeft alleen maar te denken aan Bodhidharma, de stichter dus van het Zen-boeddhisme, toen hij in China kwam en toen de keizer aan hem vroeg een aantal vragen. Wat heb ik voor verdiensten door zoveel tempels op te richten? Geen enkele verdienste. Dus hij was al teleurgesteld en die zegt, wie ben jij dan eigenlijk wel? Geen idee, zegt hij, don't know. Daar komt dat don't know mind vandaan. Ik weet niet wie ik ben, don't know. En dan zegt hij nog iets, dan zegt hij ook, wat is jouw leer dan? En dan zegt hij, een oneindige werkelijkheid met niets heiligs erin. Dat is aangrijpend, hè? Niets heiligs. Zet niets iets apart als sacraal tegenover iets anders. Alles kan heilig zijn. Alles. En alles kan het missen. Het is iets anders dan alle plaatjes. En ook deze woorden kunnen dat niet dichterbij brengen. Ik weet dat dit ook maar stamelen is. En daarom lees ik ook zo wat teksten voor. Paar dingen die het misschien kunnen relativeren. Een van de dingen is, u weet dat ik... dat Russische literatuur. Ik heb ooit een boek geschreven in de Aula-serie, de Aula Pocket, de Sovjet-literatuur. Ja, antiquaris nog te krijgen voor 25 euro. Dat u dat weet. En dat was echt voor mij een ontdekking. Ik heb mij, dat heeft Fortman mij aangeraden, verdiep je in de zogenaamde atheïstische literatuur. Want in de Sovjet-Unie mochten überhaupt geen religieuze thema's. Het woord religie mocht niet genoemd worden. Het woord God mocht niet genoemd worden. Tenzij tussen aanhalingstekens met een kleine letter. En kijk daarheen wat jij daar vindt aan uitdrukking van waar het om gaat. Wie zijn wij? Wat is onze diepste bestemming? Wat is tijd? Wat is tijd? Wat is ons diepste verlangen? Wat is ons diepste heimwee? Wat is verwondering? Wat is verwondering zo diep geraakt zijn? Wat is de zin van de geschiedenis? En daar heb ik op een nieuwe manier leren kijken naar, laat ik het noemen, het religieuze of het mystieke of de diepte van het bestaan in een taal waar alle bekende religieuze begrippen uit verdwenen zijn. En dat is wat Fortman soms letterlijk zo aanhaalt en aanrekt. Hij noemt bewust atheïstische schrijvers die voor hem, bijvoorbeeld Sartre, bijvoorbeeld een vriend van Sartre, ik ben zijn naam vergeten, om te laten zien dat het overal leeft. En hoe groot het gevaar is om het te fixeren in begrippen, in idealen waar ik naartoe streef. Ik wil Satori bereiken. En laten we nogmaals zeggen, het is al eerder gezegd, ik geloof dat Elsbeth in de inleiding dat ook zei, wat wij doen is shikantaza. Alleen maar zitten. Alleen maar zitten. En de rest komt er niet aan. En wat gebeurt, maakt daar ook geen standbeeld van waar je elke keer op terug kan kijken. Letterlijk wordt dat in Zen genoemd de Zen-sickness. Iemand heeft een keer een ervaring gehad en zijn hele leven is afgestemd op die ene ervaring in het verleden. Er was ook een Zen-meester die een keer aan iemand vroeg, oh, je hebt die ervaring gehad en hoe is het nu, heb je hem nu nog? Nee, nu niet meer. Nou, dan forget it. Ja? Relativeren. En tegelijk is daar ook op gewezen, ik weet niet waar, in een boek van Amasami. Ik weet niet of ik het in een van mijn boeken aangehaald heb, Een tekst van Amasami, ik denk het wel, die dat ook zo benadrukt. Het willen zoeken naar bijzondere ervaringen. Ja. Het komt in de christelijke mystiek ook voor. Ik heb een oude Russisch-orthodoxe bisschop gekend, Antoni van Suros. Een aparte figuur in alle opzichten. En hij had altijd als leus, ik heb dat al eens verteld, de dorre zielen zijn de beste. De dorheid van de ziel. De woestijnervaring, zoals een beroemde rabbi, Nachman van Bratislava, een mysticus dat ooit zei, zalig degene die het uitroepen in de innerlijke woestijn, waar niets gevoeld wordt. Want het is aan hen, aan hun hart, dat de bloesems opkomen. En de katholieke, of de christelijke kluizenaar uit het verleden, Hieronymus, die zegt ook zoiets. Die zegt iets soortgelijks. Een heel sterk relativeren. Nog een opmerking. Van Hans Andreas, de dichter. Ik weet niet of u de dichter kent. Hij heeft ooit, laten we het dan toch maar zo noemen. Hij heeft daar ooit aan geraakt. Hij heeft er een prachtig boek over geschreven. Klein boek over om het licht heen. Het licht is voor hem zo. Goddank schrijft hij alleen maar erover in poëzie. En dat laat je alleen maar raden. Maar één gedicht heb ik onthouden. En dat zegt heel erg veel. Ja, één ogenblik heb ik het licht gezien, het onnoembare. En daarna, mijn kleine ik, als een gek aan het bewijzen of het wel waar was of dat het niet waar was. Dat is zoiets, hè. We komen er onmiddellijk aan en je moet er afblijven. Ga gewoon door. Ja? Wat Sansunim altijd zei, only go straight, which don't know mind. En mijn pleegmoeder, als ik allerlei vragen had, doorlopen jongske. Ja, maar dat en dat en dat, doorlopen jongske. Daar heb ik zoveel van geleerd. Gewoon doorlopen. Soms jankend, maar het is altijd bevrijdend geweest. Gewoon dat lopen. Een uur, anderhalf uur, twee uur. Dat is de weg. Dat is gewoon de weg gaan, het pad gaan. En nu het stukje wat ik zal voorlezen van een theologe. Een theologe. Die ik, zij was praktisch helemaal doof. Je kon niet, echt met een loudspeakerapparaat had ze niet, het werkte allemaal niet meer. Ik heb nog met haar gecorrespondeerd. Hildeburger. Ze heeft een boek geschreven over religie, het heet Donkere Majesteit. In de zin van donker, onbegrijpelijk, bodemloos. In de zin van Johannes van het Kruis. Het donker is mij al genoeg. Het donker is mij meer dan genoeg. Terwijl uitgerekend hij mystieke ervaringen had. De berg Karmel. Hè? En toch zegt het donker is mij licht genoeg. En ook later schrijft hij daar een soort prachtige litanie die elke keer eindigt. Ik weet niet meer in het Spaans hoe dat heet. Porqué en la noche. Toch is het nachtelijk. Toch blijft het nachtelijk. Nachtelijk. Ja. En dat uithouden. En daar schrijft zij over. En ook verlegt zij een accent, wat heel wezenlijk is, van het ervaren van wat er nu is, naar wat zij zelf noemt een soort profetische visie. Anders gezegd, zoals Chesthoff en Kierkegaard dat noemen, en ik heb dat ook al eens aangehaald, wij, de mensheid, hebben het scheppende fiat, mogen het zo zijn, wat wij uitdrukken in onze geloften en in onze teksten, hè, want het is bijna iets onmogelijks, dat al mogen de levende wezens verlost worden. We kunnen soms niet eens menselijkerwijs degene helpen die ons zeer dierbaar zijn. Daar kan ik echt over meepraten. Ook, dat geldt ook voor mij in mijn leven, bijvoorbeeld voor mijn zoon. En tegelijk drukken wij dat uit en blijven we die stap zetten. Ook al weet ik van Isamatsu, ga staan, dat is gaan staan waar geen plek is om te gaan staan. En het toch doen. En ook voelen dat het onmogelijk is. Dat is tegen alles in. Daar spreekt zij ook over. Ik herinner me dat ooit Masao Abe, die ik net al genoemd heb, toen het over dit soort ervaringen zei, wat aan, hij zei het in het Engels, hè, wat aan de officiële klassieke zen-traditie ontbreekt, en wat brood nodig is en wat zij zou moeten leren van de dialoog met het christendom is de profetische stem. De eschatologie, de voltooiing. En het is vandaar dat hij en Hisamatsu, dat ziet u in de gelofte die wij 's morgens afleggen, zo nadrukkelijk praat over de geschiedenis. Dat was nieuw. Geschiedenis was niet zo belangrijk. En toch wordt daar gezegd, laten we beseffen wat de zin is van de geschiedenis en onze plek in de geschiedenis en in de tijd. En hij heeft daar veel over geschreven. Kunt u lezen in een ander boek van mij. Ja, de moed tot het onmogelijke. 2450. Ja. Laten we ook maar de humor erbij houden, hè. Oké. Ik zal even het stukje lezen wat zij daarover schrijft. Deze bewogen tekst die ik zo vaak lees voor mezelf. Ook om het voor mij levend te houden. Ja. Wat is de kern van religie? De kern van een authentieke, echte religie is juist een zich voortdurend ontworstelen aan de doorbraak van inhouden uit het onbewuste, die dan door de betreffende persoon als religieus geduid worden. We kunnen denken aan het gebruik van hulpmiddelen, aan het gebruik van drugs of wat dan ook. Je kunt ervaringen oproepen op allerlei manieren. Dat is levensgevaarlijk. Als de Boeddha daar ergens voor waarschuwt, is het daarvoor, want dat gebeurde in zijn tijd ook. Hoe krijg ik een bijzondere ervaring? Neem een pil of gebruik wat dan ook. Nee. Het is dezelfde waarschuwing van Fortman, hè? Die worden religieus geduid, ten onrechte. Maar het zijn gewoon inhouden uit het onbewuste. Meer niet. De grondhouding van echte religie is de behoefte van de mens. Deze diepgewortelde behoefte aan mirakels te ontmaskeren. Er moet iets bijzonders gebeuren. Een soort bijzondere ervaring. Dit te ontmaskeren. De kern van authentieke religie is laten zien dat het telkens wanneer het gaat om zogenaamde bijzondere ervaringen, die doorgaans in plaats van bevrijdend werken, mensen vangen en doen verstikken. En niet alleen de mensen zelf, ook het geloof. Ook de traditie waar ze in staat. Echt authentiek geloof als een sprong in het onbekende is fundamenteel vrij van alle magie. Vrij van alle magie. Het gaat er niet om iets bijzonders te ervaren, maar juist om onttovering van de wereld. Bevrijding van de wereld door onttovering. Een breken met de magie. Een breken met de irrationele bestanddelen die altijd in elke religie weer naar binnen sluipen. Dit vraagt waakzaamheid. Dit vraagt stilte. Dit vraagt meditatie. Het gaat erin om tegen een religiositeit die vooral berust uit een eigen bijzondere ervaring en die tot norm wil stellen, ons te richten op iets anders. Want door deze bijzondere ervaringen worden mensen alleen maar ingekapseld in een geestescultuur die hen afhankelijk doet zijn van exclusieve doorgevingen, van ervaringen die elitair zijn. In die zin dat slechts enkelen dat ervaren en daarover mogen praten en anderen niet, die slechts door enkelen beleefd kunnen worden. Dit is een groot gevaar. Dat kan de mens opnieuw bevangen. Waarom ik niet? Waarom een ander? Moet ik die volgen? Denk aan de Gothic-visiteur. Nee. Echte vrijheid, religieuze vrijheid, en dat is de kern van religie, vrijheid, verlossing, is niet gediend van zulke oncontroleerbare en exclusieve overweldigingen, hoe ze ook worden opgeroepen. Want zo kan het gebeuren dat anderen, die niet zulke ervaringen hebben, zich afvragen of zij hun leven en hun meditatie en gebed wel juist beleven. Nee, waar het om gaat is om oog in oog de ervaring van Gods afwezigheid en het zwijgen van de hemel. Een bekende uitspraak van Dostojevski, hè? in zijn meest bekende werk, De Gebroeders Karamazov, en in het belangrijkste hoofdstuk, De Legende van de Grote Inquisiteur. Want die grote inquisiteur die ziet juist hoe moeilijk het is het uit te houden met het zwijgen van de hemel. Het staat daar letterlijk. De hemel zwijgt. We hebben alleen het geloof van ons hart. Dostojevski wilde het een beetje als... Hij kon geen poëzie schrijven, hij probeerde het. Maar het lukt van geen kanten, het hobbelt aan alle kanten. Maar het is wel fundamenteel. De hemel zwijgt, je hebt alleen het geloof van je hart. En dat zegt hij hier. Om dit zwijgen van de hemel en ons eigen zwijgen te doorbreken. Anders gezegd, het gaat om vanuit niet weten en vanuit compassie te handelen. En wel, ik citeer hier Levinas, zegt ze, vanuit het perspectief van een welhaast duizelingwekkende vrijheid. Een vrijheid die de wanhoop, waar die eerst tot op het gebinte is gepeild, de wanhoop, het gevoel van verloren zijn. Ik heb ooit verteld, dat is nog altijd mijn dierbaarste artikel, je kunt er niet uitvallen. En dat heb ik zo genoemd, omdat ik absoluut die ervaring had, ik val er wel uit. Ik val uit mezelf, ik val uit mijn staan, ik val uit alles. Ik val uit stukken, het is mislukt. En dat, als door een wonder is dat is geloof of wat dan ook, dat kun je niet, ik kan niet zeggen, doe dat nou ook maar zoals ik. Ik weet niet waardoor dat komt. Ik kan mijn handen vouwen en ik kan alleen maar zeggen, vertrouw. Zoals mijn pleegmoeder tegen mij zei, jongske, vertrouw, kan ik dat nu uit de grond van mijn hart zeggen. En dat probeert zij ook te zeggen. Om vanuit een haast duizelingwekkende vrijheid, de wanhoop, die tot op het gebinte moet worden gepeild, doen verkeren. In een grenzeloze hoop, in een zekerheid des harten, tegen alle evidenties in. En dat is wat wij hier doen. En dat is wat wij uitspreken in onze sutra's en in onze gelofte. Wij gaan terug, daarmee de stilte in.